hele goede avond ook nog namens mij. Fijn dat u bent gekomen om te luisteren naar het woord van God. En ook om te zingen tot zijn eer. En ook om hem te zoeken. Laten we met elkaar bidden. Ja, trouwe God, Vader in de hemel, we zingen het misschien wat makkelijk. Komen wij voor uw troon, maar wat is dat toch bijzonder. Dat wij mensen mogen komen tot de troon van God. Zonder angst voor veroordeling. Zonder angst om weggestuurd te worden. Niet omdat wij zelf zo heilig of rein zijn, maar omdat we bekleed zijn. Bekleed met uw Zoon. Iedere keer weer, Vader, verwondert mij dat. En brengt mij dat tot aanbidding van u. Dat u dat mogelijk heeft gemaakt. Dat u ons mensen tot uw nabijheid wil hebben. Vader, we danken u daarvoor. En we willen uw naam ook vanavond daarvoor groot maken. We gaan ook luisteren naar uw woord, Vader, vanavond. En ik bid dat u ons hart opent. Dat we het mogen begrijpen wat er staat. En nog veel belangrijker, dat we ook mogen doen wat er staat. Dat het verlangen in ons hart is om uw woord te gehoorzamen. Niet omdat het moet, Heer, maar omdat we zoveel van u houden. Vader, open onze ogen vanavond voor dat wat we gaan lezen in Jezus' naam. Amen. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Beproef me en zie wat niet is tot uw eer. Laten we dat ook met een biddend hart zingen met elkaar.
Thank you.
gaan Gods woord openen met elkaar. Ik hoop dat u allemaal een Bijbel heeft meegenomen. We gaan lezen uit het boek Zefanja en wel uit hoofdstuk 3. Ik geef u even de tijd om dat op te zoeken. Zefanja 3. En we lezen daarvan de eerste 8 verzen. Als u nou als laatste bladert, dat is niet zo best natuurlijk. Zorg dat u niet als laatste bladert. Kijk snel bij de inhoudsopgave en dan heb je het snel gevonden. Zefanja 3. Ja. Wee u, weerspannige, bezoedelde, verdrukkende stad. Zij hoort naar geen roepstem. Zij neemt geen tuchtiging aan. Op de Heere vertrouwt zij niet. Tot haar God nadert zij niet. Haar vorsten in haar midden zijn brullende leeuwen. Haar rechters zijn avondwolven. Zij laten niets over tot de morgen. Haar profeten zijn woordenkramers, mannen die trouweloos handelen. Haar priesters ontwijden het heilige. Zij doen de wet geweld aan. De Heer is rechtvaardig in haar midden. Hij doet geen onrecht. Elke morgen geeft hij zijn recht. Als het licht wordt, blijft het niet uit. Doch de verkeerde weet van geen schaamte. Ik heb volken uitgeroeid, vernield zijn hun hoektorens. Ik heb hun straten verwoest, zodat niemand er meer doorgaat. Hun steden liggen in puin, zonder mensen, zonder inwoners. Ik zeide, vrees mij toch, neem tuchtiging aan. Dan zal haar woning niet uitgeroeid worden, volgens alles waarmee ik over haar bezoeking zal doen. Evenwel, zij waren er vroeg bij om al hun boze daden te bedrijven. Daarom, wacht op mij, luidt het woord des Heren, ten dagen dat ik zal opstaan tot de buit. Want mijn vonnis is volken te vergaderen, koninkrijken te verzamelen, over hen mijn gramschap uit te gieten. Heel mijn brandende toren, want door het vuur van mijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden. Tot zover voor dit moment de lezing uit Gods woord. En dan zingen we nog één lied voor de woordverkondiging Johannes de Heer 834.
Oh,
Maranatha, Jezus komt. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik ben nu 20 jaar christen. Ik heb al heel vaak die uitspraak gehoord en gezongen. Maranatha, Jezus komt. En toch sluipt er dan iets in op den duur dat je bij jezelf denkt, het duurt wel lang. Dat het een beetje begint te verslappen, dat heeft u misschien niet, of misschien wel, maar dat is bij mij zeker wel het geval af en toe. En dan moet je opnieuw weer je geloof vernieuwen, verfrissen door woord tot je te nemen en je weer bewust te zijn van het bijzondere dat Jezus komt. Wordt u daar nog blij van? Wekt u dat nog op? Is dat nog iets wat bij u leeft? En we leven in een zeer drukke en vluchtige en jachtige tijd, waardoor het heel moeilijk is en heel lastig is om die hoop levend te houden. Maar Jezus Christus komt. En net zoals het ook met een gewone dag is, als de zon opkomt, vlak daarvoor is de nacht het donkerst. Zeker in het Midden-Oosten. Dan in die vierde nacht waken, dan was het aller donkerst. En dan kwam daar eerst de morgenster, die werd zichtbaar. En dat is een beeld van de gemeente die opgenomen gaat worden. Want voor ons is hij de morgenster. En daarna kwam de zon op. En dat is een beeld van de zon van de gerechtigheid. Die straks voor heel de wereld en heel in het bijzonder ook voor Israël zal opgaan. We hebben gelezen uit Sefanja 3. Ik zei u al, we leven in een lastige tijd. En ik wil u eigenlijk aan de hand van dit hoofdstuk een beetje aan de hand nemen en een beetje wakker schudden als dat nodig is. Omdat ik denk dat wij in een tijd leven die heel erg overeenkomt met de situatie van Israël, of heel bijzonder Juda in deze tijd, waarin het boek Sefanja is geschreven. Wij leven in een tijd waarin het profetische woord niet of nauwelijks meer weerklinkt. Wij leven in een tijd waarin de meeste christenen als het ware niet meer zo bekend zijn met het Oude Testament en ook niet meer zo bekend zijn met de tuchtiging, de opvoeding, met dat onderdeel van Gods woord, van, ja, hoe zal ik het zeggen, van zout. Het doet een beetje pijn. Het is niet altijd fijn en prettig om te horen. Hè? Leest u maar die eerste zin. Vers 1, wee u weerspannige, bezoedelde, verdrukkende stad. Dat waren geen fijne woorden. En wij denken dan, dat is natuurlijk allemaal voor Israël, voor Jeruzalem. Maar ik hoop u vanavond te laten zien dat ook Sefanja een boodschap heeft voor ons vandaag. We leven in een tijd waarin eigenlijk ons eigen belang meer op geld doet dan het belang van de Heer Jezus. En dat zien we ook in de Bijbel. Paulus spreekt er al over in Filippenzen 2... Hij zegt daar in vers 21, allen zoeken hun eigen belang. Dat was al in zijn tijd al zo. Allen zoeken hun eigen belang, niet de zaak van Jezus Christus. Dat zijn nogal een uitspraak. En ook vandaag zien wij dat in heel veel gemeenten wordt gepredikt tot het belang van mensen. De Heer Jezus is gekomen om mijn belangen te dienen. Mijn problemen op te lossen. Maar zo is het niet. De Heer Jezus is gekomen om zichzelf een volk te vergaderen. Om het even een beetje ouderwets te zeggen. De Heer Jezus is gekomen om zijn koningschap in ontvangst te nemen. En dat doet hij niet alleen. Er zal straks naast hem een bruid zijn, een koningin. En als hij verschijnt, dan zal ook zij met hem verschijnen. En als hij regeert, zal ook zij met hem regeren. Maar daartoe moet zij wel worden gereinigd en geheiligd en klaargemaakt worden. Laten we eens naar Sefanja gaan. Zefanja speelt zich af, dat kunt u in vers 1 lezen, in de tijd van Jozia, de zoon van Amon. Nou, ik weet niet hoe het is met jullie kennis van het Oude Testament, maar Jozia, dat was een van de laatste koningen van Juda. Israël was helaas in tweeën gescheurd. Het tienstammenrijk Israël met Samaria als hoofdstad en Juda met Jeruzalem als hoofdstad, het tweestammenrijk. En Israël was weggevoerd, de tien stammen waren vanwege hun zonde door de Assyriërs weggevoerd in ballingschap. En nu kreeg Juda nog zo'n 140, 150 jaar de tijd om zich te bekeren. En Jozia was zo'n beetje rond 640 tot 609 voor Christus koning. En als u eens met mij mee wil gaan naar 2 Koningen 23. En u moet uw vinger absoluut even houden bij Zefanja, anders bent u straks weer de draad kwijt. Ik moest ook heel lang zoeken hoor. 2 Koningen 23, daar zie je daar boven staan. Tenminste, in mijn vertaling staat dat, de hervormingen van Jozia. En dan staat er in vers 3 van 2 Koningen 23. Toen ging de koning staan bij de zuil en sloot een verbond voor het aangezicht van de Heere, dat men de Heere zou volgen en van ganser harte en ganser zielen zijn geboden, getuigenissen en inzettingen zou houden en de woorden van dit verbond die in dit boek geschreven waren. Zou gedaan doen. En het hele volk, let u op wat hier staat. Het hele volk trad tot dit verbond toe. Je zou zeggen, een geweldige opwekking. In hoofdstuk 22 vers 6 lezen we dat Jozia de tempel herstelde. Het ging hem aan het hart dat het huis van God niet functioneerde. In vers 10 tot 13 van hoofdstuk 22 hoorde hij het wetboek, de woorden daarvan. Hij had berouw en dan sluit hij dit verbond en verderop verwijdert hij de afgoden uit het land. En in ten slotte laat hij het paas gaan vieren. En het hele volk die viert dat met blijdschap mee. Als je erbij had gestaan, dan had je waarschijnlijk gezegd, dit is een opwekking van het zuiverste water. Hier gebeurt iets wat we eigenlijk ogenblikkelijk moeten verspreiden, in de krant zetten, in onze blaadjes, moeten er preken van maken, cd's van branden, dit is geweldig. Dit is een opwekking. En dan staat er ook nog in 2 Koningen 23 vers 25 over deze koning Jozia. Daar staat, voor hem is er geen koning geweest die zich zo tot de Heere keerde. Met zijn hele hart, hele ziel en zijn hele kracht. Alles wat er in hem was, keerde zich tot God. En dan staat er nog, naar de hele wet van Mozes, en na hem stond zijns gelijken niet op. Het zal je maar gezegd worden. Fantastisch. Deze man had een hart voor de zaak van Jezus Christus. Om het even te zeggen in nieuwtestamentische taal. En dan toch Zefanja. Dan toch deze profeet, die gelijk al van wal steekt in vers 2 van hoofdstuk 1, waar God zegt, volkomen zal ik alles wegvagen van de aardbodem. Het lijkt nogal een beetje een contrast. In de dagen van Jozia komt er een boodschap waar God zegt, vers 4 van hoofdstuk 1 van Zefanja, ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem. Hoe kan dat nou? Nou, het is vaak zo dat wat wij zien, wat voor ogen is, niet datgene is wat God ziet. Kijkt u maar eens wat God zegt over deze opwekking. En daarvoor moet u naar Jeremia, die profeteerde in dezelfde tijd als Zefanja. Het heeft mij altijd bijzonder getroffen, deze tekst, sinds ik hem ken. Jeremia 3, vers 10. Boven dit alles bekeerde haar zuster, dat is dan eventjes een vergelijking, de tienstammenrijk en het tweestammenrijk worden hier als het ware vergeleken met zusters. Dat is een metafoor, een beeldspraak. En dan staat er: bovendien bekeerde haar zuster, trouweloze Juda, zich niet tot mij. Let u nu op wat er komt. Met haar gehele hart, maar alleen in schijn. Luidt het woord des Heren. Wij denken vaak als er massa's mensen naar voren gaan tijdens een kerkdienst, of als er massa's mensen gedoopt worden, dat het gelijk goed zit. Maar dat is niet zo. Wij kijken naar de uiterlijke kant. Wij kijken naar de buitenkant. En als mensen de Heer Jezus aannemen, er is een bepaalde sprake van een bepaald soort opwekking, een bepaald soort beweging ergens, dan moeten we daar heel goed naar kijken. Want in de tijd van Josia leek dat allemaal ook goed te zitten. Het hele volk trad tot het verbond toe. Ze zeiden allemaal: dit is het, we gaan het Pascha vieren. Er was beweging. Er werd voorgelezen uit het wetboek. Vandaag zouden we zeggen, er werden bijbelstudies gehouden. Er werd gezongen, er werden diensten belegd. En toch zegt God hier in Jeremia: niets met haar gehele hart. En dat is waar ik u vanavond en mezelf op wil aanspreken. Hoe zit het met mijn hart? Maar alleen in schijn, luidt het woord des Heren. En dan gaat de Heer God in zijn grote liefde en genade iedere keer weer naar die mensen profeten sturen, waaronder dus ook Zefanja. En dan staat er gelijk in hoofdstuk 1, ik heb het net gezegd van Zefanja: ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem. En weet u wat nou zo heel bijzonder is? Dat Jeruzalem en Juda hier worden voorgesteld als onder het oordeel van God vallend, samen met de volken. Als u ziet even verderop, in vers 7, zwijg voor het aangezicht van de Heer, want nabij is de dag des Heren. Nou, de dag des Heren was een bekende term onder Israël. De dag des Heren is de dag dat de Heere God wraak oefent over alle goddeloze volken. Maar niet over ons. Tenminste, zo dachten zij. God gaat straks oordelen over al die volken, maar niet over ons, want wij zijn het uitverkoren volk. En het tragische van het boek Zefanja is nu juist dat God ook Israël, Juda moet ik zeggen, en Jeruzalem onder dit oordeel als het ware plaatst. In vers 12 van hoofdstuk 1 ziet u dat hij dat zo beschrijft: het zal te dien tijde geschieden dat ik Jeruzalem met lampen zal doorzoeken. God doorzoekt zijn getuigenis. En ik zei het al, het tragische van het boek Zefanja is dat zij ook onder die brandende toren van God zouden vallen. Nou, laat het nog eventjes benadrukken. In hoofdstuk 2, vers 1, waar God als het ware vanuit zijn liefde tegen dat volk de volgende woorden spreekt: kom tot uzelf. Ja, kom tot inkeer, gij schaamteloos volk, voordat het besluit tot uitvoering komt. En dan zegt hij: voordat over u komt. Ziet u? Over u, de brandende toren des Heren. Maar dat hadden zij nooit gedacht. Dat zouden wij toch nooit denken, dat over ons de de brandende toren van God zou komen. Nou, als u werkelijk weet het eigendom te zijn van de Heer Jezus Christus, dan hoeft u daar natuurlijk niet bang voor te zijn. Daarom zegt God ook in vers 3 van hoofdstuk 2, zoek de Heer, alle ootmoedigen van het land. Overal heeft God zijn volk. Zijn enkelingen, de ootmoedigen. Zalig zijn de armen van geest. Van hun is het koninkrijk der hemelen. Nou, bent u iemand die straks als de Heer Jezus Christus komt, zal behoren tot die eerste of die tweede komst? Zal u straks hem aanschouwen als de morgenster? Zal u er straks bij zijn als hij de gemeente tot zich neemt? Of zal u dan toch stiekem achterblijven? Het zijn ernstige vragen. En ik zei u al, als u werkelijk weet door genade te horen tot de Heer Jezus Christus, dan hoeft u daar niet bang voor te zijn. Maar net zoals Israël gefaald had als getuigenis op aarde, zo heeft de gemeente ook gefaald. De Heer Jezus die heeft gezegd in Johannes 13, hieraan zullen alle weten dat jullie mijn discipelen zijn, als jullie liefde hebben onder elkaar. Nou, heeft u wel eens gehoord van een ongelovige die zei, nou luister, die christen, daar is zoveel liefde, dat die God moet wel waar zijn. Nou, ik heb het nog niet zo vaak gehoord. We zijn verdeeld, we zijn gescheurd, we hebben allerlei clubjes opgericht, kerkverbanden. Ik hoorde net nog hier dat er ook weer een gemeente was ontstaan, omdat die waren het weer niet eens met de liederen enzovoort. Snapt u? Hieraan zullen allen weten dat u mijn discipelen bent. Als u liefde hebt onder elkaar. En Israël hier in Sefania dient als voorbeeld voor ons. En ik hoop u vanavond als het ware een beetje wakker te schudden. Dat uw hart als het ware wordt verlicht door wat hier staat geschreven. Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben. Zoals zij die hadden, zegt 1 Korinthe 10 vers 6. Bent u iemand die werkelijk ootmoedig is? Of bent u iemand van het uiterlijk? We gaan kijken naar 4 kenmerken van Juda uit Sefania 3. 4 kenmerken. En ik heb ze alle 4 op mezelf toegepast de afgelopen weken, 2 weken. En die 4 kenmerken laten zien het verschil tussen innerlijk, werkelijk ootmoedig te zijn en uiterlijk. Ze staan in vers 1 en vers 2. Zij hoort naar geen roepstem, dat is het eerste kenmerk van een uiterlijke christen. 2, ze neemt geen tuchtiging aan. 3, op de Heer vertrouwt zij niet. En 4, tot haar God nadert zij niet. Laat ik eens met de eerste beginnen. Zij hoort naar geen roepstem. Israël weigerde consequent te luisteren naar haar profeten. U kunt dat bijvoorbeeld lezen in Jeremia 42 als Jeremia zegt, jongens, jullie moeten absoluut niet naar Egypte vluchten. Je moet je overgeven aan de koning van Babel. Ze luisteren niet. Israël luisterde niet naar de roepstem van God door middel van die profeten. In Sefania 3 vers 4 staat, haar profeten zijn woordenkramers. Weet u wat een profeet in deze tijd doet? Iemand die namens de Heere God spreekt. Ik kan dat niet op één lijn stellen met de profeten van het Oude of Nieuwe Testament. Maar toch, als er mensen zijn met een profetische boodschap, laat ik het dan zo noemen. Dan moet dat kenmerk altijd zijn dat ze mensen oproepen om zich opnieuw te bekeren tot de Heere God. Ik ga u daar een paar voorbeelden van laten zien. Als u met mij een beetje geduld heeft en even bereid bent om wat schriftplaatsen op te zoeken, dan hoop ik u dat te laten zien. Want vandaag horen wij ook veel woordenkramers. Mensen die zeggen, de Heere God houdt van je, het komt allemaal goed en hij heeft een plan met je leven. En je wordt een beetje in slaap gesukkeld, begrijpt u? Maar ik ga twee plaatsen noemen. De eerste is Micha 3. Even terug. Zefanja, Habakuk en dan krijg je Nahum en dan krijg je Micha 3. Vers 5 en vers tot en met 7. En daar staat, zo zegt de Heer aangaande de profeten die mijn volk verleiden. Die als zij iets met hun tanden te bijten krijgen, heil verkondigen. Maar tegen hem die hun niets in de mond steekt, de oorlog uitroepen. Dus een profeet die niet als het ware namens God sprak, die dacht alleen maar aan zijn eigen belang. Nou, als er vandaag mensen zijn die zichzelf profileren als profeten en zichzelf als het ware verkondigen, zichzelf op de voorgrond stellen, dan moet u al heel goed oppassen. We gaan even verder. Vers 6. Daarom zal het nacht voor u worden, zonder gezicht, duisternis. Zodra wij als gelovigen, als gemeente, dit soort profetische personen toelaten, die alleen maar een beetje de dingen willen verkondigen die wij graag willen horen, dan zal het duisternis worden. Dan neemt God zijn licht weg uit de gemeente, het zicht op de Heer Jezus Christus, het zicht op het woord van God. En ik heb het zien gebeuren in kerken en gemeenten. Dat men steeds verder afdwaalt van het woord van God. Waarom? Omdat men niet meer in staat is om te luisteren naar wat God wil zeggen. Namelijk, bekeer je. Breek daarmee. De dingen aanwijzen die niet goed zijn. U herinnert zich nog wel dat God zegt, ik zal Jeruzalem met lampen doorzoeken. Dat is precies hetzelfde als we lezen in het boek Openbaring, waar de Heer Jezus met zijn ogen als een vuurvlam die 7 gemeenten doorzoekt. En weet u wat aan het einde van elk van die 7 brieven staat? Wie een oor heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. En wat zijn dat voor dingen die de Geest tot de gemeente... Zijn het allemaal dingen nou, het is allemaal fantastisch en allemaal geweldig? Ja, ook. Ik weet uw werken, maar ik heb tegen u. Jullie zijn lauw. U laat de vrouw Izebel begaan. Ik heb tegen u. Dus allebei, bemoediging, maar ook vermaning. Tweede gedeelte wat ik met u wil lezen, dat is nog misschien sterker, is Jeremia 23, over die roepstem van God. En het is iets wat mij enorm bezighoudt, omdat ik het zie gebeuren. Zij zullen zich leraars bijeen verzamelen die hun gehoor strelen. 2 Timotheus 4. De fijne boodschap. Wat zegt Jeremia 23? Even zien. Vers 16. Ik noem een paar versen. Zo zegt de Heere der Heerscharen, hoort niet naar de woorden van de profeten die u profeteren. Zij maken dat gij u aan een ijdele waan overgeeft. Let op wat er nu komt. Zij spreken het gezicht van hun eigen hart. Niet uit de mond van de Heer. Mensen die prediken, verkondigen de dingen van hun eigen hart. Wat ze zelf fijn en goed vinden. Maar niet van wat God wil. Wat wil God? Weet u dat? Dit wil God. Uw heiliging. 1 Thessalonicenzen 4 vers 3. Dit wil God. Uw heiliging. Hij is bezig om een bruid te vormen die met de Heere Jezus Christus zal regeren, het nieuwe Jeruzalem. En daarvoor heeft God allerlei dingen die wij niet begrijpen in ons leven gebracht, om ons te heiligen en te reinigen en om ons op te voeden. Maar dat willen wij niet. Dus luisteren wij naar mensen die zeggen, nee, het moet allemaal voor de wind gaan, het moet allemaal goed gaan als je gelooft. Nee, Even verderop. Jeremia 23, vers 25. Ik heb gehoord wat de profeten zeggen die in mijn naam vals profeteren. Dubbele punt. Ik heb gedroomd, ik heb gedroomd. Ja, ze hebben allemaal gedroomd. Ze zien allerlei beelden en visioenen en ze verkondigen de mooiste dingen. Maar wat zegt God? God zegt, ik sla even nog een klein stukje over in vers 29. Is niet mijn woord zo als een vuur, luidt het woord van de Heer, of als een hamer die een steenrots vermorzelt? Daarom zie ik zal die profeten. Het woord van God is als een vuur. Het verbrijzelt je leven. Wat niet in overeenstemming is met zijn wil. Het wijst die dingen aan die niet in overeenstemming zijn met de Heer Jezus Christus. Het reinigt en het loutert. En de Geest zegt tot de gemeente, ik heb tegen u. En zeker in onze tijd. We leven in de tijd van Laodicea. We zijn arm en blind en naakt, hebben het niet in de gaten. Allen zoeken hun eigen belang, niet de zaak van Jezus Christus. En ik heb het zo op mijn hart om u daarvoor te waarschuwen. Zo is mijn woord, als een vuur, als een hamer. Kent u zulke predikers? Die zeggen, maar dat moet nog uit deze gemeente weg. Dat moet nog uit jouw leven weg. Nog meer van de Heer Jezus en minder van jezelf. Meer van God en minder van mensen. Zij hoort naar geen roepstem. Is het vandaag niet hetzelfde? Staan bekering en heiliging centraal in de groep waar u komt? Staat de Heer Jezus centraal? De zaak van Jezus Christus? Wij willen geen problemen. Wij willen het lijden niet. Wij willen geen tegenslagen. En daarvoor hebben wij een God gecreëerd die het allemaal voor ons wegneemt. Maar dat is niet de God van de Bijbel. Dat is niet de God van een Paulus die zegt, ik vermag alle dingen, door hem die mij kracht geeft. He, leest u maar eens na 1 Korinthe 4 thuis, waarin Paulus zegt, wij zijn als ten doden gedoemd. Dat waren de apostelen, als ten doden gedoemd, het uitschot van de wereld. Waarom? Want de kracht wordt volbracht in zwakheid. De Heer Jezus moet groot worden. Goed, het tweede. Zij neemt geen tuchtiging aan. Dat is een beetje het verband met het eerste. De roepstem van God is een opvoedende roepstem. Israël was afgedwaald en God stuurde hen de Assyriërs. En wat zegt God dan? In Jeremia 3 weer, vers 8 en 9. Ik zag toen ik afkerigheid, of Israël, ter oorzake van haar echtbreuk verstoten had en haar de scheidbrief had gegeven. Dus dat betekent, Israël werd weggevoerd door Assyriërs. God heeft ze als het ware van zich afgestoten. En dan staat er dat haar zuster trouweloos Juda zich niet liet afschrikken. En wat gebeurde er vervolgens? Zij werden aangevallen door de Babyloniërs. Dat is tuchtiging, dat is opvoeding. Vandaag wordt er gezegd, als je gelooft, dan straft God je niet meer. Als je vandaag een christen bent, dan heb je te maken met een God die jou niet meer straft. Want dat straf is op de Heer Jezus gekomen. Ja, als het gaat om de eeuwige straf, zeker ja. Maar als het gaat om de opvoedende straf van de Heere God, dan is dat zeker niet het geval. Allen die ik lief heb, zegt de Heer Jezus, die bestraf ik en die tuchtig ik. Allen. Niet om ons te pesten. Maar om dat in ons leven naar boven te krijgen wat van de Heer Jezus is. Zefanja 3 vers 6. Ik heb volken uitgeroeid. Vernield zijn hun hoektorens. Dat is nogal wat. Voor God zijn de volken slechts een druppel aan een weegschaal of een stofje aan een weegschaal, zegt de Bijbel. Niemand gaat meer door hun straten, staat er. En toen zei ik in vers 7, zegt God, vrees mij, neem tuchtiging aan. Neem het aan. Staan wij ook niet vaak zo dat we die moeilijke dingen niet willen accepteren? Ik heb dat in mijn eigen leven ook gezien. Ik ben ook onder de prediking geweest Als je tot de Heer Jezus komt, dan gaat hij met alles gaat hij je helpen. En hij lost je problemen op. Nou, het is niet zo. Maar trouw moet blijken. Dat is de lezing die komt over Daniël 3. Trouw moet blijken. Volgende punt. Op de Heer vertrouwt zij niet. Nee. Als de vijandelijke legers voor de poort staan, wat ga je dan doen? En wat deed Israël toen? Ze gingen hulp zoeken bij Egypte. Ze gingen hulp zoeken in het buitenland. Maar God zegt, vertrouw maar op mij. En dat komt omdat die mensen zagen dat wat voor ogen is, doen wij ook, doe ik ook. Wat voor ogen is, maakt indruk op ons. Vertrouwen wij op de Heer. Ook als het tegen zit. Dan blijkt pas of we hem kennen. Want het hele punt van deze vier dingen is dat Israël God niet kende. Als je de Heere God echt kent, als je de Heere Jezus Christus echt kent, dan vertrouw je. En ik denk dat het grote probleem is in onze gemeenten en kerken dat wij niet een volledig beeld hebben van wie Hij is. Of we kennen alleen de kant van zijn zonde dragen, of we kennen alleen zijn kant van zijn koningschap, maar de Heere Jezus heeft zoveel kanten. En als we dat allemaal kennen en ons opnemen, dan kunnen we hem vertrouwen. Ik weet niet welk probleem in uw leven speelt, maar vraag het u zelf eens af. Neem ik tuchtiging aan? Vertrouw ik op hem? Vertrouw ik echt op de Heere God? Hebreeën 13 zegt, daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen, de Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen. Nou, ik denk dat dat een van de moeilijkste dingen is in het leven. Die zichtbare dingen, die ziekte, die werkeloosheid, die scheiding, noem het maar op. Dat trekt ons af van de Heere God. Heere God, maar als u bestaat, waarom laat u dat dan toe? Omdat je een verkeerd beeld van mij hebt. Dacht je dat Job antwoorden kreeg van God na zijn beklag? Nee. Waar was jij, Job, toen ik de aarde grondvestte? God wil dat wij hem vertrouwen zonder dat we hem begrijpen. En het laatste punt is tot waar God nadert zijn. Dat vind ik het mooiste. Het mooiste van het leven is dat je nadert tot God. Dat je omgang met hem mag hebben. Dat deden ze niet. Het is toch verschrikkelijk dat je een uiterlijke godsdienst hebt met een tempel en alles erop en eraan, en dat je dan toch niet tot God nadert. In ons land gaan mensen wekelijks naar de kerk, maar ze zijn nog nooit tot God genaderd. Ze kennen niet de persoonlijke omgang met hun Heer. Kent u dat wel? Kunt u met David zeggen, ik zal maar bij het ontwaken verzadigen met uw beeld. Of een andere psalm zegt hij, van ik stel mij de Heer voortdurend voor ogen. Dat is mooi. Dat is omgang met God hebben. En dat gaat ook de ene dag niet zo als de andere dag. Maar is dat wel uw verlangen om alles wat er in uw hart opkomt met hem te bespreken? En dan leer je een relatie op te bouwen en hem te vertrouwen. Komt dan alles goed in het leven? Naar de uiterlijke dingen gezien niet altijd. Maar naar de geestelijke dingen wel. Want de uiterlijke mens vervalt, hè? Maar de innerlijke wordt van dag tot dag vernieuwd. Maar ons probleem, zeker in deze tijd met al zijn beelden en zijn indrukken, is dat wij niet kunnen vertrouwen op het onzichtbare. De vertrouwelijke omgang van de Heer is met wie hem vrezen, staat er in de Bijbel. De vertrouwelijke omgang van de Heer is met wie hem vrezen. Maar Israël, Juda moet ik zeggen, naderde niet tot haar God. En dan zegt God, als je dat niet doet, als het bij een uiterlijke godsdienst blijft, en ik kom straks in mijn heerlijkheid om deze hele aarde te oordelen, dan val jij onder dat oordeel. En zorg dat je daar niet onder valt. Ik sluit af. Toch met hoop. Want we gaan even door naar vers 9. Van hoofdstuk 3. Van Zefanja. Wat heb ik niet gelezen. Maar dat is de Heere God. De Heere God in zijn liefde wil het zo diep laten doordringen. Het lijkt soms, als we het lezen, dat we zeggen, Heere God, bent u nou lief? Ik zal alles wegvagen enzovoort. Maar dan zegt God in hoofdstuk 3, ik zal de volk andere reine lippen geven. Ik zal. Zie je dat? Vers 9. Als het aan de mensen ligt, als het aan ons ligt, komt er niks van terecht. Als het aan God ligt, komt het allemaal goed. Vers 12. Ik zal in uw midden overlaten een ellendig en gering volk. En wie schuilen bij de naam van de Heer. Wie schuilen bij de naam van de Heer. Vertrouwen hebben in God. Omgang hebben met Hem. Naderen tot Hem. Luisteren naar zijn roepstem. Tuchtiging aannemen. Vers 17. De Heere uw God is in uw midden een held die verlost. Hij zal zich over u met vreugde verblijden. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal over u juichen met gejubel. Beseffen wij hoe God naar ons kijkt als we in de Heer Jezus zijn? Dan juicht Hij over u. Hoe is het u en mijn hart gesteld? Luisteren wij naar de roepstem van God die dit dingetjes aanwijst? Heer, wijs het maar aan. Wat is er nog in mijn leven wat niet is tot uw eer? Nemen wij nog de opvoedende hand van God aan? Tuchtiging. Vertrouwen wij op Hem? Naderen wij tot Hem? Elke dag opnieuw. Heere God, hier ben ik. Bij het ontwaken zal ik mij verzadigen met uw beeld. Dat is ten diepste het geheim van ons geloof. Dat wij ondanks dat wat we zien, mogen vertrouwen op een God die zich heeft geopenbaard in de schrift. En dan zeggen we met Paulus, ik kan mij verblijden ten alle tijden. Waarom? Omdat we een geweldige God hebben. En ik hoop dat, en dan sluit ik af met wat ik begon, dat u ook uitziet naar zijn komst. Niet om hier verlost te zijn van alle ellende, wat natuurlijk niet verkeerd is, maar omdat Hij dan tot zijn eer komt. En dat u Hem mag ontmoeten. Paulus zegt in 2 Timotheüs 1 vers 12, ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld. Als u het leven van Paulus bestudeert, dan ziet u dat als het uiterlijk bekeken wordt, dan is het één groot drama. Dan zou je zeggen, Paulus, Paulus, man, man, man. Je vertrouwen gestelde op de Heer Jezus, maar moet je nou eens kijken. Maar straks als Hij terugkomt, zal Paulus stralen van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Ik hoop dat u en ik daarbij zijn. En dat wij ook mogen stralen tot zijn eer. Amen. Het is heel toepasselijk dat het volgende lied mooi aansluit bij de woordverkondiging. God is getrouw. Zullen we met elkaar danken? Dank u wel, trouwe God en Vader, voor uw woord, dat al zoveel eeuwen vaststaat. Dank u wel, Vader, dat u door dit woord uit Zefanja ons aanspoort en ook ons bemoedigt. Aan de ene kant de waarschuwing, aan de andere kant de belofte. Dank u wel, Vader, dat wij mogen weten dat zodra we met een hart naar u komen dat arm is en dat zegt: Heer, u mag het doen in ons leven. Heer, dat we dan mogen weten dat we heilig en rechtvaardig en rein voor uw aangezicht zijn. In de Heer Jezus Christus. En we danken u zo, Heer, dat we een onderdeel zijn van uw plan. Om een bruid te werven voor uw Zoon. Dat straks als hij komt, hij zal verschijnen. Niet alleen. Want het is niet goed dat de mens alleen is. Maar samen met hen die u hebt gegeven aan hem. En dan zal hij verheerlijkt worden in al die mensen. Met verbazing aanschouwd worden in alle mensen die hebben geloofd. Wat zal het geweldig zijn, Heer. Dat heeft u gedaan. En wij mogen daarbij zijn. We mogen een monument zijn straks van de heerlijkheid van de Heer Jezus. En u mag uw gang gaan in ons leven, Heer, om dat tot dat punt te brengen. Dank u wel, Heere God, dat we met u om mogen gaan. Dat we elke dag u mogen naderen en zeggen: Heer, hier ben ik. En dit houdt mij bezig. Dat we mogen bidden voor anderen. Dat we tegen u mogen zeggen dat we van u houden. Vader, zo persoonlijk, zo intiem. Het is te wonderlijk om waar te zijn bijna, Vader. En we danken u daarvoor. En ik bid voor de mensen die vanavond hier zijn gekomen. Dat het een realiteit mag zijn in hun leven. Misschien zijn de uiterlijke dingen niet geweldig. Maar we willen vanavond ook weer opnieuw elkaar aansporen en zeggen: Heer, u bent echt te vertrouwen. Ook al snappen we u niet, we vertrouwen u. Dank u wel voor uw oneindige genade in Jezus' naam. Amen. Er is nu een collecte onder het voorspel. Daar kunt u uw gave geven. Uit Openbaring 22. En de geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort zeggen kom. En wie dorst heeft komen. En wie wil neemt het water des levens om niet. Hij die deze dingen getuigt zegt ja. Ik kom spoedig. Amen. Kom, Heere Jezus. De genade van de Heere Jezus zij met allen. Amen.